Het is een geweldig iets als je meemaakt dat de Heer Jezus wordt aangenomen. We hadden vanmorgen een samenkomst, niet zo gek ver hier vandaan. En er was een meneer die we vaak gezien hebben, vaak keur gezien hebben. Zijn vrouw is onlangs gedood. Ongelovige, zei men, was ook zo toen. En nu ineens vanmorgen de Heer Jezus aangenomen. Blijdschap in de hemel, maar een geweldige vreugde ook op aarde, bij zijn vrouw en bij ons. Het zijn geweldige dingen die dan toch gebeuren waar je zomaar bovenop staat. Zou u eventjes met hem willen praten en met hem willen bidden? Het is ook allemaal gebeurd. Fijn dat dat gebeurt. En misschien is er hier iemand die de Heer Jezus niet kent als zijn heiland, als zijn verlosser. Ik wil het daarom zeggen, als dat niet zo is, dan hoop ik dat je nu vanavond de Heer Jezus aanneemt als je heiland, als je verlosser. Dat je dat geweldige goede van God naar je toe haalt en daar gewoon dank u wel voor zegt. Dat is het enige wat de Heer vraagt. Ja, mijn schoonzoon was erbij vanmorgen en die zei tegen of bad van zeg nu maar na of laat de Heer in je hart. En dat zei hij ook. De Heer Jezus, kom ook in mijn hart. Dat is het enige wat telt, het enige wat nog belangrijk is. De Heer Jezus in je hart vragen om in jou te gaan wonen. En hij doet het. Echt waar, hij doet het. Hij wil niets liever dan in je wonen en je gelukkig maken. Dat is die bron van zegen die nooit opdroogt, omdat de Heer Jezus de eeuwige is. Een stukje getuigenis, maar ook een stuk oproep van, alsjeblieft, geloof in de Heer Jezus. Hoofdstuk 10 uit het boek Openbaring, vers 8. De preekstoel is wat verlaagd. Dat was vanwege de hoogmoed van de sprekers. Maar ik kan u nog allemaal zien. Een beetje achterin niet zo goed meer, maar het is toch goed. Openbaring 10, vers. Ze hebben van alles veranderd, maar het licht is er niet beter op geworden voor de spreker. Dat zal ik eerlijk zeggen. Ik zat al een beetje te turen, maar er is geen spotje. Hoofdstuk 10, vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en zei: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij: neem het en eet het op. En dat zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: gij moet wederom profeteren over vele naties en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een soort meetlat, een staf gelijk, met de woorden: sta op, meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten. En meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met zak bekleed te profeteren. 1260 dagen lang. 42 maanden en 1260 dagen, dat is precies dezelfde tijd. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. En wanneer ze hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd, Dus er leidt geen twijfel, dit is Jeruzalem. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien, 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen. En zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: klimt hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Te dien uren kwam er een grote aardbeving en het tiende deel van de stad stortte in en 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen in de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel van God die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Tot zover het lezen van de schrift vanavond. De vorige keer, dat is natuurlijk een aantal weken terug, hadden we het over hoofdstuk 9 en het begin van hoofdstuk 10. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat over de Heer Jezus. God doet een boek open over hem. Hij laat zien wie de Heer Jezus is. En we zagen de Heer Jezus staan met de ene voet op de aarde en de andere voet op de zee. In grote macht en heerlijkheid, met de zon bekleed, de maan onder voeten. Een schitterend getuigenis van de Heer Jezus. En in de rechterhand van hem die daar zo stond, de Heer Jezus, lag een boekje. Nu sla ik alles over wat we de vorige keer zeiden. Nu wordt Johannes uitgenodigd om dat boekje uit de hand van hem die daar zo zichtbaar werd te nemen en het op te eten. Dat doet Johannes. De Heere heeft in zijn hand een boekje. Het lijkt voor mij geen twijfel dat dat het woord van de Heere is. Of het precies hetzelfde is als de Bijbel. Misschien is het wel meer dan de Bijbel. Wij hebben die Bijbel, gelukkig, als woord van de Heere. Maar in elk geval, dat boekje ligt er. En dat boekje moet Johannes gaan eten. Het zou in zijn mond zoet zijn en het zou in zijn buik bitter zijn. Altijd als het woord van de Heere tot ons komt, halleluja, prijs de Heer, wat een God hebben wij. Maar als het in je geestelijke spijsverteringsorganen komt, dan komt er een stuk bitterheid. Als de verwerking komt van wat de Heere gezegd heeft, ja, dan doet het je iets. Dan kan het wel eens tranen opleveren in plaats van halleluja. Dan kan het wel eens een heel andere uitwerking krijgen. Die zoetigheid van het begin, en die is er. Luister naar het woord van de Heere. Geniet van het woord van de Heere en de zoetigheid van de Heere zal je deel zijn. Maar als het een verwerkingsproces krijgt in je geestelijk leven, dan komen er ook bittere tranen. Dan komt er ook een stuk moeite en een stuk meelij misschien, of een stuk meevoelen met Israël of met mensen die in nood zijn. Maar ook als het gaat om wie de Heere is en je denkt dan aan hem die hier op aarde zo behandeld werd, dan is dat een bitter iets. Als je denkt aan hem die de Heere der Heren is, degene die is boven iedereen en boven alles en die zo behandeld werd, dat lees je in de Bijbel. Ja, dan is het zoete van het moment even weg En dan komt het bittere eigenlijk daarvoor in de plek. Nou, dat gebeurde. En Johannes krijgt, omdat hij dit boekje heeft gegeten, en omdat dit een verwerking in zijn eigen leven heeft gebracht, krijgt Johannes de opdracht om die tempel te meten. Hij krijgt een rietstok om die tempel te meten. En die daarin zijn. En het altaar enzovoort. Ik weet niet, jullie hebben allemaal mensen meegemaakt die met de Bijbel in de hand u even de maat kwamen nemen. En die kwamen zeggen dat je te breed was of te smal of dat die route niet klopte of dat dat niet goed was of het daar niet deugde. Ik heb er een hele rij van in de loop van de jaren. In heel veel gevallen komen anderen je de maat nemen. Die gaan eigenlijk zeggen wat je zou moeten, wat jij zou moeten zeggen of hoe je je zou moeten gedragen in de kerk of hoe je in een bepaalde situatie zou moeten handelen, wat onze normen en waarden zijn. Mensen die hebben dan een soort riets bij zich, een soort meetstok bij zich, en willen dat eigenlijk wel langs jouw leven leggen. Die mensen ken ik ook heel veel. En later heb ik me afgevraagd, zouden ze ooit het boekje gegeten hebben? Als je het boekje gegeten hebt, ben je in staat om de maat te nemen. En als je het boekje niet kent, en als het boekje in jouw leven geen verwerking heeft gekend, kun je ook bij anderen de maat niet nemen. Dat is een hele belangrijke. En dat staat eigenlijk boven de regels voor het oprapen, zouden we zeggen. En daarom wil ik je uitnodigen om het boekje te lezen. Want alleen maar daardoor ben je in staat om jezelf de maat te nemen. Dat is het eerste. Vervolgens misschien ook aan anderen te zeggen, zou je het misschien anders willen doen of zou je het anders moeten doen? Het boekje eten is wezenlijk voor het maat nemen van jezelf en van anderen. Anders gezegd, Gods woord is de norm. En niet alleen op een koude, kille manier, steriele manier, maar vooral als je dat woord van God zelf opgenomen hebt en dit in jouw leven een verwerking heeft gekregen, waardoor je inderdaad aanvoelt met de gevoelens van Christus en met de gevoelens van de Heilige Geest. Ik vind dat heel wezenlijk. Dat is gebeurd en dat begint in hoofdstuk 11 vers 1. Mij werd een riet gegeven. En dan mag Johannes gaan kijken naar een tempel die er is hier op aarde. Dit hele tafereel speelt zich af na nu. Die tempel is er nog niet, die tempel komt er wel. Die tempel zal staan in Jeruzalem. Natuurlijk zijn ze al lang aan het denken van hoe gaat dat dan? En wie bouwt zoiets? En hoe moet het zich dan gaan openbaren? Nou, er zijn allerlei theorieën. In elk geval gaat het in hoofdstuk 11 om de dingen die na deze geschieden moeten. Na nu. Tussen dit moment en dit moment van hoofdstuk 11, sorry, tussen dit moment van nu, dus 2011, 2012, en het moment dat dit in Jeruzalem meetbaar zal zijn, merkbaar zal zijn, ligt een enorme gebeurtenis. En dat is uw en mijn vertrek. Ja, ik vroeg, wat zit hierachter? En toen zei iemand, een beetje kil, dat is het mortuarium. Ik zei, oh, mag ik er kijken? Nee, het staat op slot, maar je mocht dus niet kijken. Nou, ik weet niet precies hoe het eruit ziet. Maar ik begrijp het wel, bepaalde diensten vanwege een begrafenis kunnen hier gehouden worden. En ik snap dat wel. Maar tussen die beide momenten die ik net noemde, vandaag dus, en het moment waarop Johannes dan die tempel mag meten, ligt de gebeurtenis van ons weggaan. Niet het moment van hier opgebaard liggen. Sorry dat ik het wat plastisch zeg, maar zo bedoel ik het wel. Ik bedoel het heel precies. Maar het moment dat wij naar de Heer Jezus gaan. We noemen dat de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente, de wegrukking van de gemeente. Het gaan naar de Heer Jezus. Hij zal zeggen, kom! Zoals hier de twee getuigen veel later in de tijd de oproep hebben, klim hierheen op. Zo gaan wij, voor dit gebeurt al, naar de Heer Jezus. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat is de boodschap die hier klinkt. Dat is de boodschap van We verwachten de Heer Jezus niet alleen om te oordelen de levenden en de doden. Dat doet hij ook. Maar vooral, we verwachten de Heer Jezus om ons bij zich te brengen. Om ons op te nemen. Om ons in zijn eigen heerlijkheid te brengen. En de Heer Jezus zegt, ik heb jullie plaats bereid. En als ik jullie die plek bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Johannes 14, vers 1, 2 en 3. We gaan naar hem. Oh, dus dan hoeft de Maranatha-dienst niet meer plaats te vinden. Nee. Als zodanig niet meer. Als u dan toch hier komt de volgende keer en we zijn er niet meer, dan weet u precies wat er gebeurd is. Niet omdat we ruzie hadden hier, kan ook een keer gebeuren, maar hoop ik niet natuurlijk, wil ik ook niet. We bidden voordat dat in vrede verder mag gaan. Maar omdat de Heer Jezus ons gehaald heeft. En als hij dan komt, dan mag hij je wel 12 keer afvragen van waar zijn ze nu allemaal? Die bid stond bij Johan de Beste net over, die is er helemaal niet. Helemaal geen mensen in die bovenzaal, mooi naam hoor, boven, trapje op, bovenzaal. Die bidstond is er helemaal niet meer. Dus ze zijn allemaal niet met de noorderzon vertrokken, maar naar de zon vertrokken. De zon der gerechtigheid. Dit wil ik kwijt, omdat we dan ook de tijd kennen waarin deze geschiedenis zich gaat aandienen. Dit gaat aangeven dat hoofdstuk 11 plaatsvindt na dat moment. En met dat moment bedoel ik dus de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente naar de Heer Jezus. Als die gemeente weg is, zal de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dan krijgt hij ruimte en dat zullen ze weten. Nu nog is de gemeente een soort katalysator, een soort tegenhouder, weerhouder. En die weerhoudende factor is dan weg. En als de gemeente weg is, zal de mens der wetteloosheid zijn bedrieglijkheid etaleren, zijn wonderen tonen, bedrieglijke wonderen, wetteloosheid, een verschrikkelijke tijd breekt dan aan. In die tijd moet u hoofdstuk 11 plaatsen. Die tijd die na het vertrek van de gemeente hier zal zijn, zal waarschijnlijk 7 jaren duren. Ik neem aan echt 7 jaren. De eerste tijd zou mogelijk een soort overgangstijd kunnen zijn. Een beetje van, we hebben net de top in Cannes gehad en we weten nu in Brussel hoe het met Griekenland afloopt. Maar nu hebben we alles onder controle. Dat is de eerste tijd van die 7 jaar. Ik zeg nu maar dingen van vandaag, maar een soort euforische stemming van, en nu is het probleem even helemaal opgelost. Dat denken ze. En halverwege die tijd breekt ineens de hel los. Want die put gaat open, die put van de duisternis. De hel breekt los. Een beetje plastisch, maar ik hoop dat u het pakt, want dit is wel wat hier staat. De vreselijke dingen van die tijd worden zichtbaar. Dat is een tijd waarin, en dat zal waarschijnlijk in die eerste helft van die 7 jaren, in het eerste stukje van die 3,5 jaar gebeuren, men een soort tempel heeft gebouwd in Jeruzalem. Ja, we moeten nu eens een keer stoppen met dat gedoe van islammensen en protestantse mensen, christelijke mensen, rooms-katholieke mensen. We moeten een grootste gemene delen zien te vinden, een soort tempel zien te krijgen waar we ons allemaal in herkennen. Nou, dat gebeurt nu ook al. Men doet pogingen en iedereen doet water bij de wijn en er blijft niks over. Maar goed, wel een tempel. Ik zeg het zo, omdat ik denk dat het zo gaat ongeveer. En dat die tempel gaat staan in Jeruzalem, ja dat moet natuurlijk. Want ja, ook voor de islammensen is Jeruzalem de op 2 na heiligste plaats. En voor de Joden natuurlijk voor de Joden ook. En Christen, ja die hebben ook iets met Jeruzalem, dus daar moet die tempel komen. Nou die komt er ook. En er zal ruimte gecreëerd worden op die tempelberg. Want de islamfamilies die hebben dus die hele berg nu. Nou er is ruimte zat, er kunnen wel 3 van die dingen naast staan. Daar gaat het gebeuren. Dat is die tempel waarin uiteindelijk de gruwel die verwoesting brengt zal staan. Dat zei de Heer Jezus. En dat zei hij naar aanleiding van Daniël zijn profetie. Dat is de tijd die heel moeilijk wordt. Een hele moeilijke, zware tijd. En mensen denken, ja, maar nu hebben we het voor elkaar. Nu is die heilige oorlog, de jihad, is weg. Hè? Ja, dat is voorbij, want dat hoeft niet meer. En die christenmensen die zoveel moeite hadden met die anderen, en die anderen die zoveel moeite hadden met die christenen, ja, die zijn verzoend. En wat er nog over is van het Joodse leven, ja, dat gaat mee, hè? Behalve 2. Die tempel is er dan. Die tempel die wordt gemeten. die tempel. De voorhof van die tempel, met andere woorden, als je daar binnen wil, dan moet je door het terrein van de heidenen. De voorhof is aan de heidenen gegeven. Die tempel. Dus het gaat om de gebouwen. Die gebouwen die zijn dus eigenlijk religieus, ze zijn godsdienstig. Maar om er te komen, om erin te gaan, in te geraken, moet je door het gebied van de heidenen. Nou, we voelen dat allemaal aan. Dit is heel duidelijk. In die tijd zijn de volkeren de baas en die hebben het helemaal voor het zeggen. En die bepalen wel ongeveer hoe de koers van de shekel zal zijn dan. Ik zeg het nu maar zo, omdat het net zo goed een euro zou kunnen zijn, maar dat laat ik nu even los. Zoals keizer Augustus vroeger al één munt wilde in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Hij liet de hele wereld inschrijven en hij wilde daar één munt voor hebben. Dat is nooit gelukt. Maar goed, hij wilde het wel. Toch stond op het belastingpennetje van de Israëlieten in die tijd zijn beeldenis toen al. Dat is ook een soort euro. Zo zal er in de toekomst dus een belastingmunt, een munteenheid zijn die te maken heeft met de volkeren, met de wereld, waarschijnlijk met Europa. Maar dat laat ik nu even los, want dat komt nog een keer. Ik hoop dat dit plaatje landt en dat dit een beetje achtergrond wordt voor u om de rest te begrijpen. Want in die tijd is er een tempel en Johannes moet die tempel meten. Nou, er komt niet zoveel uit. Ja, er komen wel maten uit, maar inhoudelijk niks. In die tijd is de voorhof van die tempel aan de heidenen. En u moet het echt zien in contrast met hoofdstuk 11. Hetzelfde hoofdstuk, het laatste vers. Vers 19 eventjes. Even, pak hem even. Dus in die tijd is er een tempel. Die wordt dus gemeten met die rietstok. Maar in hoofdstuk 11 vers 19 staat, en de tempel God die in de hemel is ging open. Dat is niet hetzelfde. Dat is precies het omgekeerde. Dus het contrast zit hem dus tussen een tempel hier op aarde in Jeruzalem met een voorhof voor de heidenen. Dat betekent dat zij het in feite bepalen. En een tempel uit de hemel. En de ark van zijn verbond wordt zichtbaar. Nog preciezer. Hebreeën 8. Ik zat het net op te zoeken toen ik daar op mijn stoel zat. Zegt vers 1. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, die de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Toen bestond er nog een tempel, toen dit Hebreeën 8 geschreven werd. Toen bestond er nog een tempel in Jeruzalem. Die was nog steeds intact. Of Caiaphas er nog was, waarschijnlijk wel. En Annas, weet je wel. Al die lieden die zo'n prominente rol hebben vervuld in de veroordeling van de Heer Jezus, die zijn er nog. Maar onze hoge priester is niet Caiaphas, is niet Annas, die hebben hem veroordeeld. Maar onze hoge priester is de hemelen doorgegaan. En die verricht de dienst in de ware tabernakel. De tempel Gods die in de hemel is. Wat fijn hè, dat uw hoge priester daar woont. Wij hadden natuurlijk graag gehad dat hij in Veenendaal zou wonen en dat hij hier was. Nou, hij is hier in ons midden. Want wat twee of drie in zijn naam samen zijn, daar is hij. En hij wil daar graag zijn. Maar zijn troon en zijn tempel is nu nog verborgen voor ons, is in de hemel. Daar verricht hij de dienst. Schitterende uitdrukkingen zijn het, als je dat op een rijtje zet. Ik kom daar straks nog even op terug, denk ik, als ik het nog kan. Maar in elk geval, in de tijd dus dat die tempel op aarde is, waarvan nog een keer gezegd, de Heer Jezus al sprak van, dan zult u op de heilige plaats dat afgodsbeeld zien, de gruwel zien staan. Wie het leest, lette erop. Let op, kijk uit, want dit gaat gebeuren. Daar zal in die tijd toch een getuigenis klinken. En dat zijn die twee getuigen die hier genoemd worden. Nou, over die twee getuigen is van alles al gezegd ooit, geschreven. Ik hoorde een broeder zeggen, nou, ik heb al van alles aan commentaren gelezen. Nou, er is nogal wat over geschreven. Nou, dat klopt. Jan, je hebt gelijk, er is heel veel over geschreven. Maar hoe dan ook, die twee getuigen laat er toch een bepaald plaatje zien. Ze kunnen de hemel sluiten, dat er geen regen komt. Ze kunnen ook plagen, oordelen laten komen. En sommigen zeggen, nou, zie je wat, dat is Mozes. Die kon oordelen laten komen. En de andere is Elia natuurlijk, want die kon de hemel sluiten dat er geen regen viel. Elia heeft 3,5 jaar, dat weet u ooit, bij de beek Krit gezeten en bij de weduwe. Ik weet niet hoe lang bij de Krit beek en bij de weduwe van Zafat, hoe dan ook. Totaal 3,5 jaar. Dat moeten we aanspreken met hoofdstuk 11 in de hand. 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Dus de periode van Elia zou wel eens een vergelijkbare periode kunnen zijn geweest van wat nog komt. Dat klopt ook. De koning is iemand die de Baals priesters inhuurt, letterlijk. Hij shopt ze in uit Syrië en laat ze betalen door de landelijke kas, zal ik maar zeggen. De minister van Financiën moet de soldij uitbetalen, als ik het zo zeg. Maar ze gaan dus op de loonlijst komen. En de wijngaard van Naboth wordt verkwanseld. De rechten van de Heere worden met voeten getreden, want dat betekent het. Het stukje land van Naboth had nooit verkocht mogen worden, nooit. Naboth had dus echt gelijk door te zeggen, dat kan niet. Ik kan het erfdeel van mijn vader nooit verkopen, dit mag niet. Dat was onverkoopbaar, want het was van de Heere. Ze hadden het alleen maar in vruchtgebruik. Ze konden alleen maar de oogstjaren aan anderen doorgeven, maar ze konden het nooit verkopen. Maar in de tijd van Achab werd dat dus gedaan. En een derde feit van Achabs tijd is dat Jericho weer wordt herbouwd. Had ook nooit gemogen. Ten koste van de oudste, ten koste van de jongste, heeft Hiel dat toen gedaan. Het menselijke in geestelijke zaken, dat betekent Jericho, even te vlug voor u, maar het menselijke in geestelijke zaken is dan weer helemaal terug. Het menselijke in geestelijke zaken is weer helemaal terug, want Jericho is weer herbouwd. Dat is die tijd. En je voelt hem aan dat die tijd van Elia toen de tijd is van straks. Dus in die zin zou Elia hier naar voren kunnen komen. Nu denk ik niet dat het om de lijfelijke, de letterlijke verschijning zou gaan van Mozes en van Elia. Maar wel van mannen die profeten genoemd worden, die getuigen zijn en die ook de olijfbomen genoemd worden. Nu heeft een ander stukje schrift uit het boek Zacharia een schitterende illustratie gegeven dat er twee olijfbomen zijn en daar zijn het Jozua de hoge priester en Zerubabel de koning priester, het priesterelement en het koningselement. En die twee getuigen, die zullen daar staan. In het boek Zacharia, zoekt het maar op. En dat zijn olijfbomen en die geven van hun sappen olie. En dat wordt in een soort vergaarbak gedaan daar. En vanuit de vergaarbak van olie worden de lampen bevoorraad. Die kandelaar wordt bevoorraad, zodat ze altijd kan blijven branden. Dat is Zacharia. Maar u weet misschien ook dat u en een priester bent als u gelooft in de Heer Jezus en een koning bent. Dat heb ik niet bedacht, dat staat in de Bijbel. Dus dat priester-koning element, dat hoort bij een gelovige in de Heer Jezus. Waarom? Nou, ik zal niet te veel zeggen. Ik heb afgelopen vrijdag ergens in de buurt een toespraak gehouden over het Lucas-evangelie. En geprobeerd duidelijk te maken dat de Heer Jezus, die in Lucas zo prachtig wordt beschreven, geboren in Bethlehem en zo, naar men meende een zoon was van Jozef, er komt een hele rij namen, van Jozef dus. De koningslijn. Maar dat Lucas-evangelie zegt heel precies dat er in die tijd een mevrouw was, een dochter van Aaron. Ze heette Elisabeth. En die Elisabeth heeft een zoon gekregen, Johannes de Doper. En zijn vader was ook een zoon van Aaron. En natuurlijk was Johannes de Doper dan uit de priesterlijke familie. Dat is volstrekt helder. Maar tegen Maria zegt de engel Gabriel, uw bloedverwanten, u mag 10 keer narekenen op uw vingertjes, u komt maar bij 1 uit. Uw bloed, dat betekent dat Maria uit het geslacht van Aaron was. Anders had ze nooit bloedverwanten kunnen zijn van Elisabeth. En u weet misschien ook dat als in het Joodse denken een moeder Joods is, dan is het kindje ook Joods. Ook al zou de vader nog anders zijn. Zal ik het anders zeggen? U hebt in Lucas te maken met de priester-koning. Dat is heel fijntjes. En daarom duurde het ook tot zijn 30ste jaar, want dan begon een priester zijn dienst, niet eerder. dertigste jaar, dat de Heer Jezus op zijn dertigste met zijn dienst begon. Niet eerder. Toen hij 12 was, wist hij al meer dan alle anderen. Maar hij wachtte. Hij moest wachten. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die zo bijzonder zijn. Die je een inzicht geven in het woord van God. En dat maakt het enorm rijk. En u weet dat in het evangelie van Lucas staat dat de Heer Jezus bidt aan het kruis. De kruiswoorden van de Heer Jezus zou je eens moeten bestuderen. Niet alleen naar Schubert moeten luisteren. Dat is ook mooi hoor. De zeven kruiswoorden. Maar de woorden zelf bestuderen. En dan blijkt dat in Lucas als enige van de vier evangelieschrijvers het woord komt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is precies de priesterbede. Vanaf dat moment brengt de Heer Jezus de zonden van Israël onder de noemer onwetendheid. En dus was er een vrijstaat. En dus kunnen ze uit de vrijstaat terugkomen als de hoge priester gestorven is. Het zijn allemaal dingen die veel te ver gaan misschien. En die u misschien een beetje overspoelen. Nou, vergeet het maar. Laat het maar doorlopen. En je bestelt maar een keer een bandje. Of je gaat op de site maar eens even downloaden. Bandje bestaat niet meer geloof ik. Maar ik bedoel een cd'tje. Maar je doet iets om hiermee aan de slag te gaan. Ik wil zo graag duidelijk maken dat die twee getuigen het priesterelement en het koningselement laten zien. Zoals Jozua de hoge priester in Zacharia en Zerubabel de zoon van Sealtiel, de koning, de landvoogd, de koningsman, daar samen zorgden voor het laten branden van de kandelaar. Het licht kon daardoor schijnen. Dat is wat deze twee getuigen hier doen in Openbaring 11. En ze doen dat, profeterend. Ze hebben het woord van God verkondigd. Ze hebben dus alle elementen van Noach gekend. En ze hebben misschien wel de elementen van Henoch gekend. En ze hebben misschien wel gezegd wat Henoch zei. Die profetie van Henoch die is een beetje verborgen. Toch heeft hij geprofeteerd volgens het boek Judas. Maar Henoch heeft in Achbal zijn zoon een naam gegeven. En die naam die kent u, want u pakt hem wel eens, zo oud als Methusalem. Nou, Methuselah of Methusalem. En wat betekent die naam? Henoch heeft zijn zoon een etiket opgeplakt. Na hem komt het. Het is zo gebeurd. Waarschijnlijk op de dag af, bijna, toen Methusalem stierf, kwam het oordeel. Heel precies. De Bijbel is heel punctueel. Maar hoe dan ook, na hem komt het. Nou, als je je kinderen de wereld wil insturen met een dergelijke naam. Stel eens dat je de kinderen weg zou sturen en naar school morgenochtend met een soort etiket op. De Heer Jezus komt! Nou, dan worden ze gelijk aangesproken op het schoolplein. En u krijgt een brief thuis van de onderwijzer van u moet niet zo fanatiek gaan doen. Want we hebben hier ook te maken met en met die en met die en met de gevoelens van anderen moet je rekenen. Ja, met alle gevoelens moet je rekenen behalve met de gevoelens van de Heer Jezus. Dat is de wereld, allang zo. Maar stel dat je dat zou doen. Dus dat zoontje van Henoch, die wandelde met God, die ook profeteerde en hij was niet meer. Dat zoontje van hem heeft deze naam gedragen. Dat is op zich al schitterend. Dat is een profetie op zich. Profeten zijn die van de Heer Jezus getuigen. Dat klinkt een beetje nieuwtestamentisch, maar dat zeg ik omdat Openbaring 19 vers 10 jou en mij vertelt. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. De ondertoon en de achtertoon en de boventoon en de zijtonen is het getuigenis van de Heer Jezus. Alles is op hem gefocust. Schitterende dingen. Die twee profeten die hebben daar gesproken en die hebben daar een geweldig getuigenis. En die hebben ook inderdaad ingegrepen. Het vuur uit de hemel kwam als de mensen hen wilden arresteren. En de tekenen zijn gekomen. Ze hebben dus in die zin de tijd van Mozes teruggezien en de tijd van Elia teruggezien. Op dat moment is dit gebeurd. En de mensen hadden een beetje hekel aan hen gekregen. Totdat de tijd van hun profeteren voorbij was. Welke tijd? 3,5 jaar. Weer. Dat is geen toeval. 1260 dagen. Dat is niet zomaar bedacht. Dit is voorzegd. Voorzegd. Tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. Het zijn bijzondere uitdrukkingen. Ze hebben zo lang geprofiteerd. En de Heere heeft hen beschermd. Iedere keer als er een aanval op hen werd gedaan, dan werd hij afgeslagen. totdat hun profetie voleindigd was, totdat hun taak voorbij was. Onze taken hier zijn eindig. Ik heb me vroeger, misschien heb ik dat een keer geventileerd, ik stond op de berg Nebo en ik wist niet hoe ik dat uit moest leggen, dat op de berg Nebo Mozes is gestorven. Ik heb altijd geleerd, vroeger, van school meegekregen, ook uit de kerk, van ja, Mozes is ongehoorzaam geweest. Hij had nooit nog een keer op die rots moeten slaan. En omdat hij dat wel deed, kreeg hij gelijk een flinke poeier van de Heer. Sorry hoor, dat ik het even met mijn eigen woorden zeg. En hij, je komt het land niet in. Zoals jij misschien naar je kinderen een dergelijk iets zou kunnen zeggen. Nou, daar zitten we dan mee. Mozes was de meest zachtmoedige van alle mensen. Zo dicht bij de Heer is nooit iemand geweest. Nooit is er iemand geweest die de Heer kende van aangezicht tot aangezicht. Die zijn stem hoorde van duidelijk, niet in raadselen. En voor zo'n vergrijp, zo'n straf. Nou, dan ken ik er nog wel een paar. Is dat een straf? Mozes zei, ik wil zo graag het land in. Was dat omdat hij onder de straf uit wilde wurmen? Nee. Ik wil het land graag in, Heren. Het is uw land. En toen hij klaar was, toen heeft Mozes met de Heren samen een wandeling gemaakt. Ze zijn naar de top van de Nebo gegaan. En de Heren zei, kijk, dit is het land. Daar heb je het voor gedaan, Mozes. Dit was het allemaal. Dit heb ik in petto voor het volk. Daar ligt, kijk maar, daar ligt Jeruzalem. En daar ligt Nazareth. En daar ligt Bethlehem. Hij heeft al die prachtige dingen aangewezen. En Mozes, en nu is jouw taak voorbij. Ik heb jou 120 jaar gegeven. Jouw taak is niet de straf. Wordt voltrokken. Maar je hebt je taak volbracht. Ik ga je belonen voor je taak. Ik ga je vertellen wat mooie, wat pak een schitterend land daar ligt. Een beloning was het voor de Heer. En Mozes heeft daar een schitterend vergezicht gehad. Met de beste gids die je maar bedenken kunt. Heeft alles gezien. Schitterende ontvouwingen. En de Heer heeft hem begraven daar op die berg Nebo. En niemand weet waar hij ooit begraven is. Het zal natuurlijk gelijk een bedevaartsoord geworden zijn. Dat is niet gebeurd. Goed, ik wil zo graag duidelijk maken dat de taak van Mozes eindig is. Ik wil ook duidelijk maken dat jouw taak eindig is. Dat er een keer een eind aan komt. Dat het niet meer hoeft, dat het niet meer kan. Maar ik wil ook zeggen dat de taak van deze 3,5, van deze twee getuigen eindig is. Tot dat moment heeft de Heer gezegd, je komt er niet aan. Je komt met geen vinger aan mijn twee getuigen. Ik bescherm ze. En toen hun taak voorbij was, hun tijd om was, is dat beest uit die put, weet je wel, die donkere put van hoofdstuk 9, die bron van ergernis, die bron van duisternis, die verschrikkelijke walm die uit die put tevoorschijn kwam, er is ook een beest uit tevoorschijn gekomen, zeg maar rustig, de draak zelf. En die is gaan aanvallen. Wanneer? Toen die 3,5 jaren voorbij waren. Toen God zei, nu is het voltooid. Onze tijden zijn in Gods hand, dat gelooft u? Nou, zo niet. Want u denkt, dit kan niet, Heer, want ik moet dit nog en ik moet nog van alles. Ik heb nog een hele lijst. Laat me los. Vertrouw maar. En hij gaat u leiden. Deze twee getuigen werden dus daarna pas aangevallen. En ze werden gedood. En natuurlijk gaan dan de mensen ineens euforisch reageren en gaan dan zeggen, ja maar nu, zie je wel, wij zijn de krachtpatsers die over het woord van God spraken, ja die zijn nu tot zwijgen gebracht. Dat is precies de taal van vandaag. De hoogmoed, de arrogantie van de mensen die zeggen dat ze alles in hun handen hebben. Ze laten niet toe dat zij begraven worden en de mensen in de hele wereld zien dat. TV-camera. Nu al kun je dus met een webcam zien wat er bij de klaarmuur gebeurt. Dat kun je zo opzoeken. Ik heb nooit geprobeerd, maar mensen die ons vergezelden ons in een reis, die hadden contact met Jan Diepenveen, zijn broer. Zijn vrouw zat voor het apparaat in Enter. Nou ja, uit Enter kan nooit wat goeds komen, maar maar ze ziet haar man daar. En haar man ziet, niet haar, maar ze zien elkaar. Zij ziet wel dat haar man daar op het tempelplein is bij de klaagmuur. Dat hadden we toen. Maar zo zijn er meer voorbeelden. Maar dan in die tijd staan de tv's aan. Want dit is overwinning. Dit is bijna alsof Libië en Egypte en het hele spul in één keer in elkaar kletst. Zo ongeveer. Zo wordt het dan beleefd in die tijd. Ze zien het allemaal. En dan ineens komt er een nieuw leven of leven in levensgeest in deze gedode mensen. En ze staan weer op. Dat zien ze. De hele wereld is getuige van deze wederopstanding. En dan komt de stem, klim hierheen op. Dat horen ze. En dan gaan ze. Oh ja, ze staren hen na in een wolk. In de Shechina, in de wolk van glorie, in de wolk van heerlijkheid gaan ze de Heer tegemoet. U zegt, in de hemel gezeten. Ja, hebben we ook meegemaakt. Hadden we ook een keer. Ja, we waren niet eens gestorven nog. We zaten nog met z'n allen in Veenendaal in een trefpunt. We hadden nog een dienst over openbaring. En toen gingen we ineens dwars door alles heen. Klim hierheen op. Daar gingen we. Dat zegt u. De wereld zegt, dat zag ik niet. Want dan ziet de wereld dit. Dat dit Gods macht, Gods kracht, Gods glorie is. En dat het op deze wijze gebeurt. Dat er twee mannen zomaar naar de hemel gegaan. Er komt een grote aardbeving. Die stad Jeruzalem, die op dat moment Sodom en Gomorra wordt genoemd. Egypte wordt genoemd. Weet je, dus met andere woorden, die tempel die er toen was, met alle respect, dat is één grote zooi. Sodom en Gomorra. Zo wordt die stad dan genoemd. En uit alles blijkt dat de stad is waar ook de Heer gekruisigd is. Hun Heer gekruisigd. Dat betekent dus dat het Jeruzalem moet zijn. Dus Jeruzalem is verworden, verwilderd en gewoon ontluisterd. Aan alle kanten, daar gebeurt dit allemaal. Deze dingen staan in Openbaring 11. En dan komt er een enorme aardbeving en veel mensen komen om. Dat is het einde van een stukje tussenzin. En dan komt de zevende engel met zijn bazuin. En dan wordt er een proclamatie gehoord. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen. Dat is vers 15 middenin B. Vers 15b. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Nou, die 24 oudsten, daar zit je dan, hè? Jij die net zei van, ja, die is ons ook overkomen. Is ons ook. Dit hebben we meegemaakt. De Heer tegemoet in de lucht. Die 24 oudsten, die zitten daar, jij en ik. En wij werpen ons op ons aangezicht in die tijd. En we aanbidden God, zeggen we. Wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was. Dat gij uw grote macht hebt opgenomen. Het koningschap hebt u aanvaard. En wij zien de tempel van God opengaan. En de ark van zijn getuigenis. Ik wil nog proberen daar iets over te zeggen. Als u avondmaal gebruikt, meemaakt, daarin meedoet, dan wordt de wijn altijd genoemd, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt. Die term kent u, gegarandeerd, want die wordt altijd gebeden. En terecht, want dat staat in de Bijbel. Maar wat zegt dat dan? Nu, u moet zich altijd realiseren dat er een verbond is met Abraham, zijn vriend. En dat is het verbond van Genesis 15, waar de Heere zich aan Abraham verplicht om dat land, die vierkante kilometers, te geven aan hem en aan zijn nazaad. Dat is het verbond van kilometers, vierkante kilometers. En dat verbond is onvoorwaardelijk. Dat betekent dat er nooit iets is bijgezegd van, dan moet je wel goed je best doen, dan moet je zo en zo leven. Niets, geen enkele voorwaarde. Dat is een onvoorwaardelijke toezegging van de Heere God aan Abraham en aan zijn nazaad. Gods toezegging ten aanzien van Israël staat nog steeds. De vierkante kilometers van de Middellandse Zee tot aan de Nijl, tot aan de Eufraat, tot aan de bovenkant Syrië krijgen ze. 100% zeker, dat is nooit gekoppeld aan hun trouw, maar dat is altijd gekoppeld aan Gods trouw. Dus de zegen voor het volk Israël, als het om het land gaat, staat vast. Dat moet u ook even vaststellen. Er is een tweede verbond, en dat is wat moeilijker, en dat is het verbond van Exodus 24. Dit was Genesis 15, maar het tweede verbond is van Exodus 24. Daar zegt de Heere, dat zijn mijn voorschriften, dat is mijn gebod, dat is mijn Torah, mijn wet. Houd je daaraan. En ze zeggen dat ze dat zouden doen. Alles wat u zegt, dat zullen we doen. Daar komt dus een toezegging van het volk Israël om het hoekje kijken. En toen heeft Mozes een offer gebracht en heeft het bloed van het offer gesprengd op die 10 woorden. en op het volk. Dat is het bloed van het verbond. Het volk Israël is nu geklonken aan de wet. Dat was niet zo, want de wet was natuurlijk niet toen Abraham een toezegging kreeg. Toen is het volk Israël geklonken aan de wet. En wat betekent dan die wet? Als je doet wat ik wil, dan zul je ook optimaal genieten binnen die zegen die ik je ga geven. Dat is de wet. De wet is nooit gegeven als een soort wollen deken waar je iedere keer onder zucht. Maar de wet is gegeven, de vreugde van de wet, Simchat Torah, was 21 oktober, als u dat wilt weten. Dan hebben ze met een boekrol in de hand, hebben ze gesprongen, gedanst. Dan hebben ze gezegd, geweldig is het, schitterend is het. Simchat Torah, dat is de vreugde van de wet. Dat zijn we kwijt, want als wij het aan de wet denken, dan denk je, oh nee. We krimpen al in elkaar en we zeggen, nou niet nog een keer. Hè? Nou, dat is bijbels helemaal onjuist. Want het is een vreugde, de Torah is een vreugde. Ontdek mijn ogen, Psalm 119 vers 18, ik heb het uit mijn hoofd geleerd hoor. Ontdek mijn ogen, neem de deksels van mijn ogen weg. NBV vertaling, neem de sluier van mijn ogen weg, opdat ik de wonderen van uw wet ga zien. Aha, er zijn dus wonderen in verstopt. Ja, meer dan één. Elk boek van de wet, van de Torah, van die vijf boeken van Mozes zijn wonderstukjes. Geweldig. Maar waar het nu echt om gaat is dat de Heer Jezus heel goed wist wat er is gaan gebeuren. U weet, de wet is gegeven en dat verbond tussen de Heer en het volk Israël is gesloten. En ze zouden dus de wet moeten houden en dan zouden ze in de zegen van de Heer komen. Maar dat lukte niet. In de dagen van Jeremia was dat al heel helder. Jeremia was er nog als profeet toen ze bijna in de diaspora gingen, toen ze bijna verstrooid raakten, toen ze vlak voor Daniel, of in de tijd van Daniel en Ezekiel en zo, dat is die tijd. En wat zegt Jeremia in hoofdstuk 31, dat de Heer een nieuw verbond gaat geven. En wat is dan dat nieuwe verbond? Ik zal mijn wetten, hoort u het? In hun harten leggen en in hun verstand schrijven. En niemand zal zeggen, ken de Heer, maar ze zullen hem allemaal kennen. Van de kleinste tot de grootste. Dat is niet een verbond van, nog een keer, van Exodus 24. Maar een nieuw verbond. Hoe kan dat nou? Toen moesten ze, om te kunnen gaan genieten. En nu zegt de Heer, ik geef het zelf, opdat je kunt gaan genieten. En de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hoort u het goed? Waardoor kan de Heer zijn woord, zijn wetten in ons leggen? Waardoor kan hij ons laten genieten van de zegen die hij bereid heeft? Omdat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Omdat hij het bloed van het nieuwe verbond. Daarom is hij middelaar van een beter verbond. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. U bent rijk, voedt u hem. U bent buitengewoon. Maar ook Israël heeft zijn zegen hieraan te danken. Daarom zei de Heer Jezus, hij heeft nooit tegen ons gezegd dat we een oud verbond hadden en dat we nu een nieuw verbond gekregen hebben. We hadden helemaal niks. Maar wij krijgen dus nu al de zegen van het nieuwe verbond, terwijl het nieuwe verbond nog een enorm vervolg heeft in Israël, als ze opnieuw in de zegen van hemzelf zullen komen. De tempel in de hemel gaat open en de ark van zijn verbond, ik hoop dat je hem pakt, wordt zichtbaar. Onze hoge priester, ik citeerde uit Hebreeën 8, is de hemel zelf ingegaan. Niet in een met handen gemaakt heiligdom, tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Die ark staat er nog steeds. De ark van zijn verbond. De toezeggingen van de Heere. U en ik krijgen dat wat de Heere ons toegezegd heeft. Maar Israël krijgt ook wat de Heere toegezegd heeft. Niet omdat zij trouw waren, maar omdat er iemand zei, ik geef mijn bloed en daardoor zal ik mijn wet schrijven in je hart. En daardoor zal ik dat nieuwe gaan geven. Een sublieme zegenstroom. En daar kijken we nu naar vanavond. Ik hoop dat u denkt, ik zou die ark wel willen zien. Niemand weet waar de ark gebleven is. Er zijn theorieën dat de ark ergens in Ethiopië zou zijn opgeslagen. In een soort huisje, tempeltje. Anderen zeggen dat Jeremia de ark verstopt heeft onder de berg in Jeruzalem. En dat die opgespoord zou zijn door bepaalde onderzoekers. Ik laat het los. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt dat de tempel van God die in de hemel is, opengaat en dat dan zijn ark zichtbaar wordt. Of het dezelfde is, ik vermoed van wel, maar ik laat het even los. Het doet er ook eigenlijk niet toe. Maar het wordt zichtbaar. De ark van zijn verbond. Wat is de ark van zijn verbond? De Heer Jezus zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En zoals vroeger Mozes het bloed op de ark sprenkelde, dus op de wet sprenkelde en op het volk, zo drink jij het bloed van het nieuwe. Dit is toch wel mooi. Dat is echt uniek. Dat je van het bloed van het nieuwe verbond mag drinken. En zegt Heer Jezus, dat is wat de hoge priester op de grote verzoendag heeft gedaan. En dat is hij zelf, onze heiland. Dat is mijn verlosser, dat is mijn redder. En daarom zingen we zo graag van hem. En daarom willen we graag genieten van hem. Openbaring 11. Een prachtig stukje vergezicht. Op aarde prut. En die twee getuigen, ja, die profeteren. Maar sterven omdat hun taak eindig is. Zij gaan naar de Heere. Aardbeving. Oudsten aanbidden en toch gaat u uw koninkrijk krijgen. Toch gaat u de Heere der Heren zijn, de koning der koningen zijn. Toch gaat het gebeuren. En u ziet de ark van het verbond en u denkt, dat is dus wat Jeremia bedoelde. Jeremia 31, dat gaat u vast nog een keer lezen vanavond. Nou, weet ik veel, naar de koffie of naar wat anders. En u gaat denken, dat wil ik dan nog een keer lezen. Nou, lees het maar, Jeremia 31 en kijk maar wat daar staat. Hoe de Heere een heel nieuw iets gaat geven. En hoe je zelf vandaag deel mag hebben aan dat bloed van het nieuwe verbond. Waarvan akte. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil u groot danken dat het zo geweldig is. Alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en nog doet. En als Hebreeën 8 zegt dat de Heer Jezus in de hemel is. En dat er een heiligdom, een volmaakt heiligdom in de hemel is. In de tijd van Hebreeën 8 was er in Jeruzalem ook nog een heiligdom. En het werd ook toen vertreden door de volkeren. Die hebben in het jaar 70 de tempel verwoest. En wat er van over is, weet niemand. Maar ons heiligdom is niet het verwoeste heiligdom in Jeruzalem. Ons heiligdom is in de hemel. Onze hoge priester is ook niet de nazaat van Aaron, maar de priester naar de ordening van Melchizedek, de priesterkoning. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus, Vader. We willen u bewonderen omdat de Heer Jezus zo geweldig groot is in uw oog. En dat we langzaam maar zeker ook verlangen krijgen om nog meer van hem te zien. Misschien door vanavond, misschien door een moeilijk stukje uit het laatste Bijbelboek. Maar toch, dank u wel dat u dit stukje woord aan ons allerhart heilige wilt en door uw heilige geest zo beklijven wilt dat we het gaan begrijpen en dat we het gaan hanteren als een zegenbrok van uzelf. Dank u wel voor wie u bent en voor wat u steeds doet. We prijzen uw naam. Amen.